Oké, uiteraard. Hè, voordat we beginnen, van harte welkom meneer Van Damme hier in onze studio en om de tijd te nemen om ons te woord te staan en met ons in gesprek te gaan rond toch wel een aantal zeer interessante thema's hè, die ook de aanleiding zullen vormen voor onze dag van de bestuurder op 2 oktober na de zomer. Misschien kort hè, voor we de eigenlijke inhoud aansnijden. De KBS, de Koning Boudewijn Stichting, geniet een zeer ruime bekendheid. Maar kan u toch voor onze leden nog eens in een notendop toelichten wat de essentie is van jullie activiteiten en wat ze zeker moeten weten als het over de Koning Boudewijn Stichting gaat?
Oké, dank u Ewout en bedankt voor de uitnodiging. Met de KBS proberen wij eigenlijk mensen die willen helpen, te helpen. Wat betekent dat heel concreet? Mensen met een maatschappelijk doel voor ogen willen iets doen rond klimaat, rond diversiteit, rond armoede, rond onderwijs. Ze hebben een beetje geld ter beschikking. Dan kunnen ze bij ons een fonds openen en gaan wij gaan helpen om met dat geld maximale impact te realiseren, maar ook de ganse administratieve afhandeling, fiscaliteit enzovoort, voor onze rekening te nemen. En daarnaast hebben we ook onze eigen middelen, waar we proberen een aantal zaken te objectiveren en hefbomen te creëren voor die fondsen die van filantropen komen. Dus wij doen heel veel, we gaan proberen cijfers te vinden of onderzoek te doen om cijfers naar boven te laten komen, om bepaalde problematieken te objectiveren en om daar rond een maatschappelijk debat te beginnen en op die manier ook oplossingen te vinden. Dus in een notendop zijn we eigenlijk een soort van maatschappelijk innovatielaboratorium waar de lessen dan kunnen uitgetrokken worden en dan aan de beleids- en beslissingsmakers overgemaakt worden.
Ja, oké. Hartelijk dank. Ik denk dat u al een aantal belangrijke zaken hebt aangestipt. Wat voor ons als instituut van goed bestuur natuurlijk zeer interessant is, is de governance, het governance gegeven. Wat governance kan bijdragen aan jullie activiteiten, komen we later nog op terug. Kan u misschien kort al even toelichten hoe de governance van jullie organisatie, de KBS, eruit ziet? Te meer omdat jullie een stichting zijn waar een specifieke structuur bij komt kijken.
Ja. Ja, we zijn een beetje een apart beestje in die zin dat we een stichting van openbaar nut zijn en in tegenstelling tot wat velen denken, geen enkele link hebben met de overheid of met de publieke sector. Ja. Natuurlijk is ons doel wel heel publiek gericht, heel sterk gefocust op het algemeen belang. En dus die onafhankelijkheid verzoenen met een maatschappelijk belang betekent dat je op je governance natuurlijk dat die waterdicht moet zijn om geloofwaardig te zijn en om niet de indruk te creëren dat je bepaalde zaken of organisaties zou bevooroordelen. En hoe doen wij dat? Heel concreet, we werken eigenlijk jaarlijks samen met meer dan 5000 experten. Dus het zijn niet wij die gaan zeggen, we gaan deze projecten financieren of we gaan die niet financieren. Maar we werken eigenlijk met 5000 experten die in allerlei comité's zitten en die eigenlijk in consensus die beslissingen gaan nemen. En die experten bestaan altijd uit 3 partijen. Er is altijd een onafhankelijke, minstens 1 onafhankelijke expert bij. Dat kan een professor zijn, een topambtenaar, een topondernemer, iemand die zijn sporen verdiend heeft in dat domein. Daarnaast de vertegenwoordiger van de filantroop, die natuurlijk het best kan vertolken wat de filantroop in gedachten had wanneer hij of zij die maatschappelijke impact wou trachten te realiseren. En iemand van de stichting. Dat is het minimum. Ja. Natuurlijk, in functie van hoeveel middelen er ter beschikking staan, hoe complexer dat bestuurscomité dan kan worden. En het zijn echt zij die gaan beslissen welke projecten komen in aanmerking als er een jury moet worden samengesteld. Wie zit er in die jury, op welke basis, op welke criteria gaan zij hun beslissingen nemen enzovoort. Daarnaast, dat is op het niveau van de projectfinanciering, op het niveau van de stichting zelf, hebben we natuurlijk een raad van bestuur met maximaal 14 bestuurders, die min of meer de grote tendensen in onze maatschappij moeten vertolken. Je hebt altijd 1 Duitsstalige bestuurder, en dan is het pariteit meestal tussen Franstaligen en Nederlandstaligen, en die een aantal bijvoorbeeld de grote ondernemingen, de KMO's, het middenveld, de vakbonden, moeten trachten te vertegenwoordigen, zonder echt een vertegenwoordiging te kunnen zijn, maar om toch dat pluralisme, die diversiteit, op het hoogste niveau van onze bestuursorganen ook te hebben.
Ja, zeer interessant wat u daar net toelicht over de algemene governance van de organisatie. Misschien als ik toch nog een bijkomende vraag mag stellen. Hè. Dat is iets specifiek aan een stichting. Hè. Het feit dat men geen algemene vergadering heeft hè, waar leden, hè, of als het over een profitorganisatie gaat, aandeelhouders in vertegenwoordigd zijn. Hoe wordt die centrale controlefunctie, hè, die normaal gezien bij de algemene vergadering rust, hoe wordt dat bij jullie als stichting georganiseerd? En jullie hebben ook een adviesraad. Speelt dat orgaan daar ergens een rol in? Of moeten we dat ergens anders situeren?
Heel goede vraag. Want inderdaad, ik heb het al een aantal keer gezegd, we zijn een apart beestje en we hebben inderdaad, zoals u zegt, geen leden, dus geen algemene vergadering en inderdaad geen aandeelhouders. Vandaar het belang van het pluralisme en die diversiteit in onze raad van bestuur. Volstaat dat? Waarschijnlijk niet. Een deel van de beslissingen zijn gedecentraliseerd op niveau van die duizenden comité's die bestaan. Daarnaast natuurlijk over de strategie van de stichting hebben we een aantal comité's in het leven geroepen, ook statutair. Een auditcomité natuurlijk om de boeken te controleren, een investeringscomité om te kijken of het geld goed wordt belegd, een remuneratiecomité, zoals ook wel vaker voorkomt, en een adviesraad. Die adviesraad, haar bevoegdheid bestaat er eigenlijk meer uit om de algemene strategie van de stichting vorm te geven, input te leveren, vooraleer dat die door de raad van bestuur wordt afgeklopt. Dus ik denk niet dat zij eigenlijk echt as such die controlefunctie realiseert, dat ze het eigenlijk verspreidt over die verschillende andere organen die rond de raad van bestuur graviteren, zeg maar. We zijn onze statuten aan het herbekijken en ik steek niet weg dat we ons vragen stellen bij de rol die vandaag onze adviesraad speelt en of die geen andere rol zou kunnen gaan vervullen. Een van de zaken waar we vaak mee geconfronteerd worden zijn vaak problematieken die zich in de grijze zone bevinden. Bijvoorbeeld als het gaat over fiscaliteit. Wat komt in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid? Wat komt niet in aanmerking? Er zijn daar duidelijke regels over, maar er zijn altijd wel elementen die tussen de twee zitten. Idem bijvoorbeeld over onze geopolitieke aanwezigheid. Ik geef een voorbeeld. We hebben verschillende kantoren overal in de wereld. We werken heel veel met China samen. Hoe moet een stichting zoals de KBS zich positioneren opzichte van China, waar we weten dat de controle van de communistische partij bijzonder groot is? Van die zaken waar vandaag eigenlijk buiten de raad zelf geen controle is op de raad, moeten we die niet ergens kunnen in een ander adviesorgaan onderbrengen? Dat is een van de vragen waar we vandaag mee worstelen.
Ja, inderdaad. Dan kan ik misschien direct de bijkomende vraag stellen. Wat zijn volgens u de voordelen die aan zo'n stichtingsstructuur verbonden zijn in vergelijking bijvoorbeeld met een VZW-structuur? En welke aandachtspunten zijn daar dan aan verbonden? Hè? U heeft er net zelf een aantal benoemd. Misschien zijn er nog bijkomende.
Ja. Ik redeneer vaak vanuit de overheid, omdat ik in de overheid lang gewerkt heb. En ik vind dat een stichting zoals onze het beste van de twee werelden samenbrengt, met name het beste uit de publieke sector en het beste uit de private sector. Je hebt heel duidelijk een publiek doel voor ogen, het algemeen belang zo goed mogelijk proberen te dienen. En dat is natuurlijk een vrij breed begrip, dat op verschillende manieren kan worden ingevuld en dat gebeurt ook. Maar wat er gemeen aan is, denk ik, is toch een actor van verandering om de zaken in een bepaalde richting mee te helpen duwen. Dat is een beetje wat wij onder dat algemeen belang trachten of denken te kunnen begrijpen. Daarnaast hebben we wel de flexibiliteit van een private onderneming en zelfs van een private onderneming die geen aandeelhouders heeft, die geen leden heeft waar ze per se rekening mee moet houden. Dus op zich is dat heel apart. Vandaar dat we zoveel mogelijk beslissingen proberen te decentraliseren. Over de algemene strategie, daar heeft de Raad van Bestuur, en dat denk ik ook motiveert veel mensen om deel uit te maken van dat orgaan, om eigenlijk heel veel zeggenschap te hebben. Welke zijn de belangrijkste maatschappelijke noden en hoe kan de Koning Boudewijn Stichting daar zijn steentje toe bijdragen? Maar anderzijds weten we ook heel goed, als het over de bedeling van het geld gaat, en we spreken toch over bijna 200 miljoen euro per jaar, ja, dat die beslissingen 95% van de gevallen gedecentraliseerd zijn bij de experten, om die onafhankelijkheid van die expertise zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Dus ik weet niet of ik op uw vraag heb geantwoord, maar ik denk dat we proberen ons apart statuut, om daar een antwoord op te vinden op de uitdagingen die daar ook mee gepaard gaan, naast de voordelen van die onafhankelijkheid en de flexibiliteit die we hebben, door zoveel mogelijk beslissingen over het geld zelf te delegeren aan gedecentraliseerde bestuurorganen zoals die comité's. Ja. En ik weet niet of dat een VZW, die waarschijnlijk wel ofwel leden heeft, ofwel een veel beperkter maatschappelijk doel, of dat die ook op die manier zouden kunnen werken.
Ja, oké. Zeer interessant, zeer interessant. In het antwoord dat u zo net gaf en ook in uw inleiding, heeft u al verwezen naar het feit dat men met de KBS een positieve verandering wil teweegbrengen en zeker maatschappelijk relevante rol wil opnemen. En dat men eigenlijk in essentie een bepaalde impact uiteraard met die activiteiten en de verschillende programma's en werkmethodes die jullie hanteren wil realiseren. Impact is natuurlijk een vrij abstract concept dat misschien een verschillende invulling kan krijgen, maar desalniettemin een zeer actueel concept is. In heel het debat dat aan de gang is rond de rol van organisaties in de samenleving enzovoort. Hoe zou u impact definiëren voor een organisatie zoals de KBS?
Dat is een hele complexe vraag. Ja. Dat is ook de vraag die ik mij in het begin gesteld heb toen ik toegekomen ben. Waarom? Nu kijken we eigenlijk naar hoeveel is ons kapitaal gegroeid als een proxy om te kunnen inschatten welke is onze potentiële maatschappelijke impact. Potentiële maatschappelijke impact, niet reële maatschappelijke impact. En dus natuurlijk, bij manier van spreken, ik trek het op flessen, hoe minder geld dat wij zouden uitgeven, hoe groter dat mijn spaarpot wordt, hoe meer impact dat we zouden kunnen denken te hebben. Wat dat natuurlijk absoluut niet het geval is. Dus we zijn onmiddellijk gaan kijken, oké, kunnen we impact gaan meten? Natuurlijk, in een complexe organisatie zoals de stichting, die verschillende tienduizenden individuen per jaar bereikt, verschillende duizenden projecten financiert, verschillende tientallen of honderden projecten zelf uit de grond stamt, is het moeilijk om met één indicator, en zelfs onmogelijk en misschien zelfs onwenselijk, om met één indicator te komen. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat we volledig ontslaan kunnen worden van die verantwoordelijkheid. We hebben al heel weinig zeggenschap te geven aan geen aandeelhouders en geen leden. En we hebben bovendien de kans om een bepaalde fiscale aftrekbaarheid te verlenen aan bepaalde VZW's of aan bepaalde fondsen die met ons zouden samenwerken. Dus die verantwoording is bijzonder belangrijk. En die verantwoording is naar onze stakeholders, de grote maatschappelijke spelers, maar ook naar de belastingbetaler en de burger die ons eigenlijk dat fiscaal mandaat heeft toevertrouwd. En dus dat betekent dat we inderdaad veel ambitieuzer moeten zijn, denk ik, in de impact en de verandering die we teweeg kunnen brengen. Met één indicator werken, zoals ik gezegd heb, is waarschijnlijk niet de juiste manier van doen, maar we kunnen wel een aantal specifieke cases, specifieke gevallen proberen te identificeren waar het wel zinvol is om te proberen op een kwalitatieve of kwantitatieve, of mogelijk en waarschijnlijk vaak een combinatie van de twee, om te proberen onze impact meten. Heel concreet voorbeeld, we hebben een filantroop die alleen maar in opvangplaatsen voor kwetsbare jongeren wil investeren in Vlaanderen. Waarom? Omdat hij dan kan zeggen, met mijn x miljoen heb ik dit jaar x opvangplaatsen gecreëerd. Natuurlijk, doet je dan aan symptoombestrijding of zet je echt iets aan de grond van het probleem te doen? Dat is natuurlijk nog een andere vraag. Je hebt misschien een mooie parameter waarmee je kunt zeggen, mijn miljoenen hebben zoveel opvangplaatsen gecreëerd, maar hebben daarmee echt uw impact maatschappelijk gemeten. Ik ga een contrario voorbeeld geven. We hebben ooit, en ik ben een van de vier stichtende leden van de Vrijdaggroep, dus de Koning Boudewijn Stichting financiert die denktank voor jongeren. Veel kwalitatieve indicatoren of kwantitatieve indicatoren kun je daar niet op loslaten. Welke is de impact van een denktank? Welke causaliteit is er tussen een goed rapport en een gesprek met de minister en het feit dat je inderdaad het beleid hebt kunnen beïnvloeden 3, 4, 5, 6, 7 jaar later, dat is heel moeilijk te meten. Dat zou misschien ook een beetje arrogant zijn om dat op uw kerfstok te schrijven. Maar ik weet wel bijvoorbeeld dat we in het kader van het regeerakkoord op een gegeven moment met 4 vrijdaggroepers waren en verschillende partijen die trachten tot een compromis te komen om een evenwichtige tekst in het kader van de nieuwe regering op te zetten bijvoorbeeld. Dat is concrete impact, maar absoluut niet meetbaar. Ja. En dus denk dat we daar de ambitie moeten hebben om zo goed mogelijk te doen. En bijvoorbeeld in het kader van het vermijden van CO2, dat daar al heel goede tools rond te bestaan. Maar ook de nederigheid moeten hebben om te aanvaarden dat in bepaalde gevallen gewoon niet mogelijk of niet wenselijk is om die impact te meten. Maar het wel te proberen over te brengen op een manier die begrijpbaar is en waardoor dat iedereen wel hoopt te zien dat het geld op een relevante maatschappelijke manier geïnvesteerd is geworden.
Ja, ja, oké. Okay. Dus jullie proberen eigenlijk alleen op een pragmatische manier met dat vraagstuk om te gaan, die ook...
Case by case,
die de nodige realiteitszin ook aan de dag legt. En dat jullie kunnen komen met een uitleg die that makes sense.
Ja,
dus, absoluut. Inderdaad.
Maar we zijn er nog niet, dus ik denk dat we daar de lat misschien in het verleden een beetje te laag hebben gelegd. Dat er heel veel rond impactmeting, evaluatie gebeurt. En dat we dat moeten meer integreren nog dan vandaag. En voor ons de ambitie om over onze impact te communiceren, dat die wel een pak hoger moet liggen. Absoluut.
Oké. Wat ik ook erg interessant vind, is dat jullie dat dan uiteraard, omdat dat op maat is en er zoveel eigenheden en specificiteiten zijn, dat jullie dat case-by-case based doen. Is er ook ergens toch een vorm van geaggregeerd verslag of rapportering, bijvoorbeeld op niveau van de Raad van Bestuur, om daar toch ergens een voeling te krijgen, hoe complex het ook kan zijn natuurlijk om dat te doen. Ja.
We proberen dat, maar hoe meer geaggregeerd natuurlijk, hoe meer finesse per definitie en subtiliteiten die je verliest. Hoeveel geld per jaar geven we uit? Dat is een parameter om te kijken of we inderdaad meer en meer mensen kunnen helpen en dus een grotere impact hebben of niet. Een ander voorbeeld is hoeveel mensen hebben kunnen bereiken met de steun die we jaarlijks geven. Dat zijn over de hele wereld bijna 1 miljoen. Als dat blijft stijgen, dan is dat natuurlijk ook een indicator van een zekere indicator van je maatschappelijke impact. Maar we gaan, denk ik, nooit kunnen zeggen, we hebben ervoor gezorgd dat we het equivalent van 10 miljard euro maatschappelijke kosten hebben kunnen uitsparen. Dat zal denk ik, jammer genoeg, niet mogelijk zijn. Hoewel dat je nooit weet hoe ver de artificiële intelligentie binnen 10 jaar zal staan natuurlijk.
Voilà, je neemt mij de woorden in de mond inderdaad. Dus we hebben nog hoop, zal ik zeggen.
Absoluut.
Voilà, zeer interessant. Misschien als ik daar wat mag op doorgaan. Hè. Dus impactmeting is één ding natuurlijk. Hè. Dat is om dat ergens op een of andere manier toch tastbaar te maken en te visualiseren. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de eigenlijke impact die men nastreeft en probeert te realiseren. Wat is volgens u de rol die goed bestuur zou kunnen spelen om eigenlijk zowel intern als extern die impact van jullie activiteiten mede te ondersteunen, te versterken?
Governance voor mij staat centraal om impact en verandering te kunnen realiseren. Ik krijg soms, dat is misschien mijn verleden bij de overheid, zegt men mij soms dat ik nogal sterk op proces focus, op governance. Wie neemt welke beslissing wanneer? Maar dat is omdat ik geleerd heb dat je proces en de manier waarop dat beslissingen worden genomen, dat cruciaal is om te hopen te slagen met uw verandering en met uw hervorming.
Ja.
En denk dat we daar in België nog onvoldoende oog en oor naar hebben. Er is vaak een beetje kritiek op de energie in ons land, het feit dat de zaken zo moeilijk kunnen veranderen. Vaak, en zeker nu, wordt er met een beschuldigende vinger gewezen naar politici. Maar men vergeet soms dat de maatschappij, dat zijn natuurlijk wij, maar in ons land En bijzonder dat er heel wat structuren zitten die vaak onzichtbaar of weinig zichtbaar zijn, maar die wel in dat beslissingsproces een hele belangrijke en soms determinerende rol spelen. En daar wordt niet naar gekeken. En dan is het ook niet onbegrijpbaar dat er heel veel zaken en hervormingen daar spaak lopen, omdat er eigenlijk weinig accountability is en weinig interesse om te kijken wie neemt die beslissingen daar, op welke manier en op basis van welke argumenten. Ik ga een voorbeeld geven, actueel, want de medische verkiezingen zijn net voorbij. De artsenhonoraria, dat is 10 miljard euro, dat is een veelvoud van ons budget dat we jaarlijks voor justitie vrij hebben, bijvoorbeeld. En heel veel van de belangrijke beslissingen van over hoe dat die 10 miljard euro wordt besteed, behoort eigenlijk toe tot een selecte groep van 12 mutualisten en 12 vertegenwoordigers van de artsen, en dus eigenlijk leden van de artsenvakbonden. Dat zijn mensen die dat met veel overgave doen en met heel veel kennis van zaken. Maar als die groep onvoldoende het huidige artsenkorps kan reflecteren, dan denk ik is het ook niet abnormaal dat de geneeskunde die we vandaag genieten, dat die niet per se overeenstemt met wat de artsen en de bevolking eigenlijk verwacht. Ja. Als alleen maar mensen die op pensioen zijn, tijd hebben om zich voor dat hele belangrijke syndicaal werk in te zetten, als dat het geval is, dan zullen we waarschijnlijk ook een geneeskunde krijgen die niet per se overeenkomt met de moderne, huidige noden en verwachtingen van de patiënten en van de burgers. En die redenering zou je kunnen doortrekken op andere niveaus, zoals onderwijs, zoals pensioenen, waar eigenlijk de mensen die beslissen ofwel met een tijdsprobleem zitten, met een decalage tussen het moment dat de beslissing wordt genomen en de impact van die beslissing in de toekomst, maar ook soms van representativiteit. En dat is één voorbeeld in de overheid. En die, denk ik, filosofie of die vaststelling geldt evenzeer in de privé, in de profit en de non-profit sector. Maar is misschien het meest visibel in de overheid. En dus vandaar denk ik dat het zo belangrijk is om inderdaad echt te gaan graven in die processen, in die beslissingsprocessen, hoe dat die beslissingen worden genomen, om te begrijpen hoe komt het dat we daar vastzitten en wat kunnen we eraan doen in de toekomst.
Ja, ja, ja. En dus eigenlijk, allee, als ik het goed begrijp, heeft men eigenlijk bepaalde structuren, processen nodig die respecteren aan de principes van goed bestuur, als noodzakelijke voorwaarde eigenlijk, als middel om dan die impact te kunnen realiseren.
Ja, enfin, ja. Die structuren bestaan niet om het de mensen ingewikkeld te maken, maar om tot betere beslissingen te leiden.
Ja.
En als die er niet meer zijn, en dat moeten niet altijd formele structuren zijn, dat kunnen ook informele structuren zijn, dan komt men niet tot optimale beslissingen. Dat is ook zo, en een van mijn grote bekommernissen van vandaag is dat door de polarisering in onze maatschappij dat het echt moeilijk wordt om verschillende groepen met elkaar in dialoog te laten treden, verschillende standpunten te horen en op die manier van die collectieve intelligentie gebruik te maken om de beste beslissingen te nemen, ja. Om het beste beleid voor de burgers naar voren te kunnen schuiven. En als we stoppen met elkaar te spreken en vastzitten in ons eigen gelijk, ja, dan gaat men eigenlijk maar tot half zo goede beslissingen kunnen komen, vrees ik.
Ja.
En dat is natuurlijk dodelijk voor een maatschappij die zo open op de wereld is als de onze.
Ja, inderdaad. Ja, denk ik. Zeer interessant. En ook dat u het wat ruimer trekt dan het goed bestuur van organisaties, ja. Maar ook echt ja, het maatschappelijk belang algemeen dat eigenlijk heeft.
Maar ja. Organisaties zijn ook maar kleine maatschappijen. Die een bepaald doel hebben, die bepaalde zaken proberen te realiseren, met het geld van anderen vaak, ja. En dus eigenlijk aan diezelfde logica onderworpen worden.
Ja, ja, ja. Inderdaad. Misschien als we spreken over impact, maatschappelijk belang enzovoort, dan komt men vaak ook terecht bij de ruimere social profit sector, die natuurlijk heel divers is, het tal van sectoren en organisaties omvat. We zien dat ook de laatste jaren steeds sterker en sterker naar de voorgrond treden, dat vaak social profit organisaties ergens worden afgemeten aan een profit context en of ze daaraan voldoen. Ja. Ja, en daar zijn dan bepaalde bekommernissen, opportuniteiten, aandachtspunten die daar naar voren worden geschoven. Maar wat eigenlijk veel minder gebeurt, hè, is dat men kijkt in welke mate dat men eigenlijk het DNA van social profit organisaties kan incorporeren eigenlijk in een profit context. Hè. Dus een beetje de omgekeerde oefening. Hoe staat u daar tegenover, tegenover die stelling?
Ik denk zo die boutade van, mocht het een bedrijf zijn, dan, ik word daar een beetje krekelig van. Omdat het geen bedrijf is en dus ook niet hetzelfde doel heeft en dus ook niet op dezelfde manier kan functioneren. Maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat het niet van de goede praktijken kan overnemen die er in een for-profit bedrijf zou bestaan. Bijvoorbeeld over de verloning. Ik denk dat de non-profit sector aan dezelfde marktdynamieken onderworpen is als alle andere sectoren. Zeker in een krimpende arbeidsmarkt. En dus als men inderdaad de beste mensen wil kunnen behouden, en dat geldt voor de overheid, voor de profit en de non-profit sector, als men de beste mensen wil kunnen blijven aantrekken, dan moet daar ook een marktconforme verloning kunnen tegenoverstaan. Wat dat heel veel, denk ik, for-profit organisaties kunnen leren van de non-for-profit. U heeft het zelf al gezegd, een breder maatschappelijk doel is eigenlijk al bij de meeste bedrijven een evidentie geworden. Natuurlijk in de uitvoering, en dan heb ik het niet alleen maar in, we gaan in ons arsenaal van activiteiten ook iets rond ESG of non-for-profit of filantropisch toevoegen, maar in de uitvoering van onze dagdagelijkse activiteiten ook daarop letten. Daar denk ik dat er mogelijk misschien nog bijkomend inspiratie kan gehaald worden uit de not-for-profit sector. En dan het belang van inderdaad die governance. Natuurlijk, alle aandeelhouders zijn normaal vertegenwoordigd in zo'n bedrijf. Maar het idee van een soort van algemene vergadering, die bijvoorbeeld alle stakeholders zou kunnen samenbrengen, zou voor een bedrijf misschien ook wel interessant kunnen zijn, mocht dat in bepaalde gevallen niet bestaan. Dus het breder consulteren van en beseffen dat uw maatschappelijke voetafdruk zich niet beperkt tot uw sector, maar veel breder is dan dat, dat je ook een soort van generieke voorbeeldfunctie hebt, dat idee zou denk ik misschien nog meer kunnen worden geïntegreerd door de for-profit sector.
Ja, inderdaad. Ja. Dus wat ik een beetje uit uw relaas begrijp, hè, is dat men misschien traditioneel vaak vanuit de profit, vanuit de social profit in de richting keek van wat men van de profit kan leren. Terwijl dat u natuurlijk meer, en dat is zeer interessant uiteraard, hè, dat aspect van kruisbestuiving, ja. Hè, dus in beide richtingen benadrukt. Zijn daar volgens u bepaalde aandachtspunten aan verbonden tussen die scheidingslijnen die steeds meer afbrokkelen? Er zijn een aantal opportuniteiten die u net benoemd, maar zijn er eventueel ook bepaalde aandachtspunten?
Maar ik denk dat een goede zaak is dat dat onderscheid minder duidelijk en minder binair is. Dat denk ik zeker. En dat men beseft meer en meer dat impact, rendabiliteit niet uitsluit. En dat je dus ook perfect heel rendabel kunt zijn en een hele belangrijke maatschappelijke meerwaarde en impact kunt leveren. Dat denk ik is goed. Natuurlijk moet je opletten dat niet iedereen zich probeert te verkopen als social profit en dat winst en weet ik van wat allemaal, dat vieze woorden worden, want dat is natuurlijk absoluut niet. En dus dan vervalt je een beetje in het gevaar van greenwashing en weet ik veel wat allemaal. Ja. Daar moeten we denk ik zeker aandachtig voor zijn, omdat er een algemene tendens is en dat die lijnen wat dan het onduidelijker worden, denk ik, is goed. Dat betekent dat er ook een zekere convergentie is, ja. In de richting van de welke we onze economische activiteit, for profit en non-for-profit, in de welke die moet evolueren.
Ja. Oké. Voilà, misschien om dit interessante gesprek af te ronden, hè, nog een laatste vraag, opnieuw specifiek gericht, hè, naar de social profit sector. Hè. Het is zo dat de KBS een aantal jaar geleden die tool ontwikkeld heeft, hè, om goed bestuur verder te optimaliseren, die tool goedbestuur.be. En vanuit Gebarne hebben we dan weer met de Nationale Loterij ook een aantal webinars ontwikkeld, met hetzelfde doel, om social profit organisaties te ondersteunen in de verdere optimalisering van hun governance, door hun bepaalde kapstokken aan te reiken. We zien ook dat de belangstelling echt wel groot is, dat men daar echt wil op inzetten, op dat goed bestuur. Zien jullie vanuit de KBS bepaalde tendensen uit het gebruik van die tool goedbestuur.be voortkomen?
Ja, dus die tool is een aantal jaar geleden gelanceerd en we zien dat eigenlijk de belangstelling zelfs een beetje blijft stijgen. Maar dat er misschien wel nood is om die op te frissen in functie van de nieuwe inzichten. Dus dat gaan we volgend jaar doen. En we hopen natuurlijk opnieuw op de expertise van Gebarne om daarvan gebruik te kunnen maken. Om inderdaad die tool zo rijk mogelijk te maken. Wat dat we vaststellen is dat veel non-profits zich vragen stellen meer en meer rond impact, zoals u daarnet naar verwezen heeft. Hoe maakt je de synthese tussen een goede overleg- en bestuurscultuur enerzijds en autonomie, dat natuurlijk heel belangrijk is om te motiveren en om je doelstelling te kunnen realiseren. Hoe maakt je die afweging in je governance? Dat zijn twee belangrijke tendensen die we terug zien komen en waar we denk ik extra veel aandacht zullen moeten hebben in de opfrissing van die tool naar de toekomst toe.
Ja. Oké. Zeer bedankt voor uw toelichting en het gesprek in het algemeen. Zeer boeiend. Ik denk dat ook een goede amuse-gueule is, denk ik, voor onze Dag van de Bestuurder op 2 oktober, waar we een aantal thema's die we ook hier besproken hebben in meer diepgang zullen behandelen. Dus we kijken er naar uit.
Ik ook. Bedankt, Ewout.
Hartelijk bedankt.
Dag.